Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus, wij hebben het vanmorgen over geestelijke strijd en hoe we in die geestelijke strijd kunnen bidden. Voor onszelf, voor elkaar, voor andere kerken en gelovigen. Dat nodig is, zo bidden voor onze wereld, dat blijkt wel uit het feit dat wij morgen gedenken dat 75 jaar geleden Auschwitz bevrijd werd. Als je leest over de verschrikkingen daar, ik heb de afgelopen week daar een boek over geschreven, nou af en toe nog ook er 's nachts wakker van. De gruwelijkheden die daar zijn bedreven. En het houdt niet op, ook vandaag gebeuren er nog dergelijke dingen. Van de week kreeg ik ook bericht dat een bisschop, een kerkleider in Nigeria onthoofd was, samen met een bewaker. Er is vorige week een ranglijst christenvervolging uitgekomen. En daarin hoorden wij dat 5576 kerken in China de afgelopen tijd verwoest zijn door de overheid. We hoorden dat in Nigeria alleen al 1350 christenen vorig jaar vermoord zijn. Recent op tweede kerstdag werden er nog 11 christenen vermoord. En dus van de week weer een kerkleider. De duivel zit niet stil, ook vandaag niet. En hij zit ook niet stil in onze eigen omgeving. En ook niet in je eigen leven. Wanneer je werkelijk wil leven, vol wil zijn van de Heer Jezus, dan ervaar je dat de duivel ons steeds dwars zit. En ons probeert te verleiden. Dat hij ons probeert te ontmoedigen. Dat hij probeert om ons tegen elkaar op te zetten, ons als christenen te verdelen, te verwarren, te verleiden. Daarom kijken we vandaag naar dit gebed van Paulus, omdat het een gebed is wat we nog steeds ook dienen te bidden voor onszelf, voor elkaar. Paulus schreef dit gebed in de gevangenis, in Efeze. Efeze 4, vers 1 zegt terwijl ik gevangen zit. Hij schrijft het aan Efeze, een plek waar hij meer dan ergens anders gewerkt heeft. Hij is wel 3 jaar werkzaam geweest in Efeze. Er was daar veel tegenstand. Er was daar die enorme tempel van Artemis. De afgod in het antieke Romeinse Rijk. De god van de vruchtbaarheid. Die werd afgebeeld met allemaal die borsten. En teken als je succes, vruchtbaarheid, als je vooruitgang in het leven wilde, dan moest je bidden tot Artemis. Mensen geloofden in die tijd daar in Efeze, als je dat niet deed, of als je familieleden dat niet deden, als ze niet offerden en niet baden tot Artemis, dat je ongelukje zou treffen. Dat je geen succes zou kunnen verwachten, geen zegen zou kunnen verwachten. En Paulus verkondigt in die stad het evangelie, er komen veel mensen tot geloof, je leest daarover in Handelingen 19. Uiteindelijk komen er zoveel mensen tot geloof, dat er ook mensen bij zitten die een leidinggevende rol hebben in de tempel. En worden er magische boekrollen verbrand, staat in Efeze, in Handelingen 19, vers 19. Magische boekrollen ter waarde van 50.000 drachmen of zilverstukken. Omgerekend naar vandaag is dat ongeveer 5 miljoen euro. Een enorm bedrag. En daar merk je wel aan dat de prediking van Paulus daar wel effect had. Dat is ook de reden dat er een opstand kwam in Efeze van de zilversmeden. Die zilveren tempeltjes van die grote tempel van Artemis verkochten. En die zilversmeden die komen in opstand. En Paulus moet vluchten na 3 jaar daar gewerkt te hebben. Nou, dat is een beetje de achtergrond van wat er in Efeze gebeurd is. Daarom schrijft de Efezebrief heel veel over die afgoden. Vers 21 van onze tekst zegt dat de Heer Jezus is hoog verheven boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. En met die zin, die vaker terugkomt in de Efezebrief, bedoelt Paulus al die demonische machten. De Satan en al zijn trawanten. Wij leven vandaag in een totaal andere tijd en in een andere cultuur. Maar de duivel is nog steeds actief. En probeert als een grote Goliath ons altijd te bedreigen. En daar voelen wij ons soms zo klein onder. Hoeveel christenen voelen zich niet met de rug tegen de muur staan. Dat het voelt alsof je een minderheid bent, een verdrukte minderheid. Terwijl eigenlijk de kerk in de wereld in onze tijd enorm groeit. Als je het wereldwijd ziet. Er is geen reden om je zo bedreigd te voelen. Maar dat voelen wij ons vaak wel. En dat is ook het werk van de tegenstander. En die heeft ook veel invloed in onze wereld. En allerlei moderne afgoden De duivel is dezelfde, maar hij vermomt zich steeds weer op een andere manier. En hij draagt zulke maskers dat hij bijna onzichtbaar is. En dat veel mensen helemaal niet meer in hem geloven. Terwijl hij ondertussen wel onze levens beheerst. Wat zijn die afgoden, moderne afgoden, die ons leven beheersen? Kun je ze zelf bedenken? Hoe moeten wij bidden in die geestelijke strijd? Nou, dat leren wij vandaag vanuit de Efezebrief. Hoe we overeind kunnen blijven in onze toewijding tot Christus. Hoe leren wij onze kinderen om dankbaar, gelovig, verwonderd te blijven? We gaan zoeken in de Bijbel naar wegwijzers. In de eerste plaats valt dan op in dit gebed van Paulus, dat Paulus begint met lofprijzing, met dank. Hij zegt daarom, en dat slaat terug op het voorafgaande, waar hij dankt voor alle zegeningen van God. Daarom en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus de Heer en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk en noem ik u in mijn gebeden. Paulus dankt God onophoudelijk voor andere christenen. Hij dankt voor hun geloof en voor hun liefde. Doe je dat ook wel eens? Doet u dat wel eens? Dankt u wel eens voor het geloof van andere christenen en voor de liefde van andere gelovigen? En toon jezelf ook je geloof en je liefde aan anderen? Deel je het ook? Als je daarvoor gaat danken en als je daarvoor gaat bidden, dan als vanzelf legt de Heere God ook gebeden op je tong voor die ander. Dan ben je voor die ander bewogen. Dus dat is het eerste wat wij hier leren. Als wij gaan bidden voor andere mensen, moeten wij altijd beginnen met lofprijzing en met dank. Lofprijzing voor alles wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Wat we vandaag ook weer vierden bij het avondmaal. Dat de Heer Jezus ons verlost heeft. Hè? En dat we met hem mogen leven. Een nieuw leven. Dat we vol van hem mogen zijn. Maar vervolgens ook danken dat daar al veel van zichtbaar is. De vruchten van de geest zijn al werkzaam. Zijn al zichtbaar in onze wereld. In onze omgeving. In onze eigen levens. En daar mag je wel voor danken. Als je dat doet, dan ga je ook automatisch voor mensen bidden. Als je voor hen dankt, ga je ook automatisch voor hen bidden. Lofprijzing en dankzegging zijn altijd de beste manier om je gebed te beginnen. Het richt je aandacht af van jezelf op de Heere God. Je gaat naar boven kijken. En dan zie je de dingen ook vanuit zijn licht. En het is dan ook mooi om dat te doen met een open Bijbel. Want dan kan God zelf tot je spreken. Nou, wat bidt Paulus dan als hij onophoudelijk voor die mensen bidt? Dan bidt hij in vers 17. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, zodat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden. Paulus bidt in dit gedeelte om geestelijke verdieping voor de mensen in Efeze. En hij bidt dan twee dingen. Hij bidt A, om een geest van inzicht in wat geopenbaard is. En hij bidt B, om een verlicht hart. Zodat ze gaan beseffen wat de Heere God hen gegeven heeft. Letterlijk staat er in vers 17, een geest van wijsheid en openbaring om God te kennen. God kennen, dat is belangrijk. God kennen zoals hij is, zoals hij werkelijk is. Daar hebben wij de Heilige Geest bij nodig. Die geest, dat is de Heilige Geest die ons verstand wil verlichten. Dus gebed om verlichting, illuminatie door de Heilige Geest, dat is belangrijk voordat je de Bijbel opdoet. Dan krijg je inzicht in wat ons geopenbaard is, wat ons door God geschonken wordt in het woord van God. Dus voor je gaat bidden, ook altijd bidden om die verlichting. Die verlichting met de Heilige Geest, dat de Geest jouw verstand wil verlichten. Dan kun je bidden voor jezelf, maar je kunt ook bidden voor anderen. Er zijn veel mensen die zien God helemaal niet staan. Je hebt geen benul van hem. En ook geen benul van dat ze hem nodig hebben. Nou, je kunt bidden om verlichting door de Heilige Geest. En dat de Heere God hen helpt om te beseffen waarom God wel belangrijk is. Het gaat hier niet alleen maar om verstandelijke dingen. Om de leer, om theoretische kennis. Het gaat hier ook om het hart. Want Paulus zegt ook, bid ook voor een verlicht hart. Verlichte ogen van je hart. Staat er letterlijk. Met ons hart voelen wij dingen aan. Dan gaat het over gevoelens, over intuïtie. Nou, het kennen van God is nooit alleen maar theoretische sterke kennis. Het is ook altijd ervaren met je hart. Het is ook voelen en beleven. Wat hij heeft gedaan, wat hij doet. Dat zijn twee mooie dingen. om te bidden voor jezelf en voor elkaar. Een geest van inzicht in de openbaring van God. En verlicht de ogen van je hart. Een verlicht hart. Als je dat bidt, dan bid je om geestelijke verdieping. Voor jezelf, voor anderen. Nou, en in de derde plaats leren wij dan hier wat de gevolgen zijn van dit gebed. Als je zo gaat bidden, als dat gebeurt, verlicht hart, geest van inzicht, dan ga je de gevolgen daarvan ervaren. En wat zijn die gevolgen? Paulus zegt, als je dat gebeurt, dan zult u zien waarop u hopen mag nu u geroepen bent. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht. Weer een ingewikkelde zin, maar kort samengevat gaat het hier om drie gevolgen van geestelijke verdieping. 1. Gaat over je roeping. Het tweede, dat gaat over God, over de toekomst, onze toekomst als gelovigen. En het derde gaat over Gods macht, Gods kracht. De hoop van Gods roeping, de rijkdom van de luister van Gods erfenis en de grootte van de werking van Gods macht. Het eerste gaat dus over onze roeping. En dat gaat eigenlijk over het verleden, toen wij geroepen werden door de Heere Jezus. Onze roeping is om één te zijn met de Heere Jezus. Dat hebben we net ook gevierd bij het avondmaal. Onze roeping is om Hem te volgen, om dicht bij Hem te blijven. Onze roeping is om bevrijd te zijn van al die boze machten en krachten in de wereld. En het leven te leven, het goede leven, dat de Heer Jezus voor ons wil. We lazen daarover in Colossense 3. Over dat nieuwe leven. Dat hij die oude slechte dingen, gedachten en gewoontes, dat je die steeds weer aflegt. Zoals je smerige kleren uitdoet. En dat je de goede dingen van God, van de Heilige Geest, van vriendelijkheid en meeleven, interesse voor elkaar, barmhartigheid, dat je die steeds weer aandoet. Dat is een proces wat constant, zoals ook met kleren en wassen, elke dag moet gebeuren. Zo moet het ook in je leven elke dag weer gebeuren. Dat proces, dat is je roeping, om zo te leven. Dicht bij de Heer Jezus, met Hem. En dan vol van Hem, door Hem gebruikt te worden. Dat is onze roeping. En het tweede wat het gevolg is van geestelijk inzicht, dat is dat je dan ook gaat beseffen wat je toekomst is. Onze toekomst, dat is om later bij God te zijn, met Hem te leven. En Hem volop te aanbidden. In een wereld waar geen zonde meer is en gebrokenheid, geen tranen en verdriet, geen rouw, geen dood. Dan worden wij één met heel die wereldwijde gemeenschap, met alle volken en talen en naties. Dat is pas echt feest. De bruiloft van het Lam. In hoofdstuk 1 vers 14, daar staat dat de Heilige Geest al een voorschot is van die erfenis. De Heilige Geest hebben wij nu al ontvangen. Die werkt nu al in ons om ons iets als een voorproefje, als een verzekering daarvan te doen ervaren. En dan ga je ook beseffen hoe rijk die erfenis is die wij mogen ontvangen en waar we nou uit mogen zien. En dat betekent dat je in het hier en nu, in deze wereld, dus nooit volledig gedeprimeerd hoeft te raken. Eerlijk gezegd, als ik zo'n boek lees, als Auschwitz, mijn vrouw zegt altijd, lees dat nou niet. Maar kijk, ik voel me ook wel verplicht om te weten wat er gebeurt in de wereld en wat er gebeurd is. Als je het niet weet, dan denk je ook niet die mensen die daar allemaal gestorven zijn. Maar als je dat weet, als je dat beseft, hoe diep, hoe duister de wereld kan zijn, wat er allemaal voor ellende gebeurt in onze wereld, ga je ook meer beseffen hoe geweldig groot die erfenis is die God voor ons heeft. Dat geeft hoop en moed om nu door te gaan, volharden, te volharden op de weg met God. Als christenen hebben wij dus alle reden om niet depressief te raken, om niet te doen een doemdenken, maar om optimistische, hoopvolle mensen te zijn. Want wij kennen de Heer Jezus en wij weten dat het ooit goed komt. He? Onder alles wat je meemaakt, als je bedrogen wordt, als je in de steek wordt gelaten. Alle erge dingen in de wereld. We zijn mensen van de hoop, omdat we Jezus kennen. He? Dat is de rijkdom van onze erfenis. Dat is het tweede. En het derde waar Paulus hierop wijst, dan zegt hij van, nou, je mag ook wel beseffen hoe overweldigend grote, krachtige werking is van Gods macht voor ons die geloven. En hoe weten wij dan van die kracht van God die in ons is? Dat is ook het werk van de Heilige Geest. Dat die kracht die heeft God al getoond in de opstanding. Vers 20. Die macht was ook werkzaam in Christus. Toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse machten en krachten. Toen de Heer Jezus in de hemel een plek kreeg aan de rechterhand van God als onze verdediger, onze bondgenoot, toen werd de duivel op de aarde geworpen. Openbaring 12. Toen was er voor hem geen plek meer voor Gods aangezicht. In plaats van een aanklager hebben wij daar nu een verdediger. En de Heer Jezus is altijd groter dan al die machten en krachten in onze wereld. En wij zijn door het geloof met Christus opgestaan tot dat nieuwe leven. En in ons leven mag ook al iets werken van die grote, die overweldigend grote kracht van God. En als je dat beseft, dat je zelf wel een zwak, klein mensje bent, maar dat je een instrument mag zijn in de hand van God, dan zegt de Efezebrief, Efeze 3 vers 20, dan kan God in je leven meer doen, oneindig veel meer dan wij bidden of beseffen. Dan hoef je niet te blijven hangen in je eigen onmacht en in je eigen zwakte en in je eigen zonde. Maar dan wil God je ook gebruiken om instrument te zijn in zijn hart. Om getuige te zijn in je eigen omgeving, in je eigen familie, in je eigen huis, in je eigen buurt. Daar waar de Heer God je heeft gesteld. Zo wil de Heere God ons gebruiken. Met Gods woord moedigt ons hier aan om verder te kijken dan onze eigen beperkingen. Om naar boven te kijken. Hoopvolle mensen te zijn. Om te kijken naar Jezus die regeert als hoofd van zijn lichaam. Hij draagt ons. Onze kracht is van hem. Nou, best een moeilijk stukje wat we hebben gelezen in de Efezebrief. Best ingewikkelde, lange zinnen. Veel gedachten die over elkaar heen buitelen. Maar waar gaat het nou eigenlijk om? Het gaat om drie dingen. Als je gaat bidden voor jezelf, voor anderen. 1. Begin met danken en met lofprijzing. Dat opent de weg naar God. 2. Bid de Heer om een geest van inzicht, van onderscheidingsvermogen. Bid om een hart dat vol is van hem. Bid om enthousiasme. Dat is het tweede. Bid om geestelijke verdieping. Begin met danken en lofprijzing. Bid om geestelijke verdieping, inzicht, een verlichte hart. In de derde plaats, leef ook in dat wat de Heer Jezus voor je gedaan heeft. Dan zul je ervaren dat je geroepen bent om deel te zijn van het lichaam van Christus op aarde. Dat is je roeping, verbonden aan Christus. Dan zul je beleven wat het is, dat je een hoopvolle erfenis is. Dat je mag uitkijken naar die grote toekomst. Wanneer de Heer Jezus is alles in allen. En dan kan ook de kracht van God je nu al dragen. Ook ondanks alle machten en krachten, tegenkrachten in deze wereld en in jouw leven. Het is een mooi gebed. Zo staan er meer mooie gebeden in de Efezebrief. En de Efezebrief gaat ook over hoe je geestelijk weerbaar kunt zijn in een wereld vol vijandschap en verleiding. Ik eindig met de oproep op hoofdstuk 6. Het laatste hoofdstuk. Want ongetwijfeld zult u zich soms ook, net als ik, zwak voelen en klein voelen en overweldigd door al die boze machten. En dan denk je, het gaat niet goed met de kerk en het gaat niet goed met mijn eigen geloof. Maar de Heer Jezus draagt ons. Hij is onze levende Heer. Onze kracht is van hem. Daarom zegt Efeze 6, vers 18. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht en bij de geestelijke wapenrusting. Deze aansporing om te blijven bidden. Laat u bij uw bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Alle heiligen hier in de kerk, in Voorthuizen, in Nederland, in heel de wereld. Wij zijn verbonden met heel die wereldwijde kerk en met onze levende Heer. Halleluja. Amen.